Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In bijna alle sectoren is een groot tekort aan mensen om het werk te doen. Hebben we het daar wel eens over gehad? Ja, daar hebben we het heel vaak over gehad. En in onze zoektocht naar waar je nog wel talent kunt vinden, kwamen we ook regelmatig oplossingen tegen die zo ongelooflijk logisch leken dat je je afvraagt waarom daar niet veel meer op wordt ingezet. Nou, dat is ook het onderwerp van vandaag. Want maar een klein gedeelte van alle statushouders in Nederland werkt. Terwijl een veel groter gedeelte dat wel graag zou willen en gewoon mag. Ja, waarom gebeurt dat dan zo weinig?
Er zijn ontzettend veel obstakels die in de weg staan tussen vluchtelingen en werk.
Maar er lijkt beweging in te komen.
Zouden we alle vluchtelingen in Nederland niet beter kunnen helpen om te landen in de samenleving? En zou dat niet beter langs de as van werk kunnen?
Een van de grote obstakels is toch wel de taal.
Ik verwachtte te werken als een structural engineer. Maar dat betekent hier anders in Nederland.
Om te weten welk werk je kunt doen is taal belangrijk, maar ook als je eenmaal aan de slag bent.
De standaards zijn ook geschreven in het Nederlands, dat niet in Engels. En het is een beetje moeilijk, maar komt goed.
Een nieuw initiatief wil zoveel mogelijk werkgevers en statushouders tegelijkertijd bereiken.
Kunnen we een ander soort infrastructuur ontwikkelen waar iedereen gebruik van kan maken?
En de wil is er bij de werkgevers ook wel om te putten uit deze nieuwe bronnen zoals de statushouders.
Maar dat vraagt ook van werkgevers dat ze meer kijken naar competenties van mensen en minder naar cv. Of dat je wat meer in oplossingen denkt en wat minder in obstakels.
Werkverkenners.
Ja, BNR Werkverkenners is natuurlijk niet de eerste die zich realiseert dat werkgevers die mensen zoeken en statushouders die graag willen werken aan elkaar gekoppeld zouden moeten worden. En er zijn dan ook heel wat initiatieven.
Ik ben Ron Steenkool. Ik ben in het dagelijks leven lid van de directie van de ADG Dienstengroep. En spreek hier vandaag namens de Start Foundation.
Ja, en jij bent sinds begin deze maand bezig met Refugee Work. Vertel eens.
Dat is eigenlijk op 18 maart van dit jaar gestart. Wij hadden toen met minister Van Gennep in een klein bestuurlijk overleg met een tiental mensen een gesprek over het Oekraïne-debat en zijn toen geëindigd met de vraag van wat zouden we met elkaar kunnen doen. En toen hebben Frank Kandel en ik hebben onze vinger opgestoken en gezegd dat we met een plan zouden komen om te zien of wij vluchtelingen beter zouden kunnen laten landen in de samenleving langs de as van werk.
Want dat was een gesprek met Karien van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Welk probleem kwam daar precies op tafel?
Nou, dat ging toen heel erg over de toen net uitgebroken oorlog in de Oekraïne. En toen kwam die hele vluchtelingstroom op gang. En zij was vooral geïnteresseerd in welke spelers aan tafel daar op dat moment mee te maken hadden. En een van de zaken was van, zouden wij de vluchtelingenstroom snel aan werk kunnen helpen? En wij hebben dat toen breder getrokken. En toen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, Start Foundation en Spark Optimus hebben de koppen bij elkaar gestoken en eigenlijk een plan gemaakt. Hoe zouden we dat kunnen inrichten met elkaar of kunnen verbeteren met elkaar? Mm-hmm. Toen hebben we geld opgehaald van initieel bij de Start Foundation. Dat is een fonds. Die hebben de eerste startfinanciering gedaan. En ook daarna heeft het ministerie van SZW een mooie bijdrage geleverd. En toen konden we eigenlijk aan de slag om ons plan te gaan bouwen, letterlijk.
Ja. Je zegt heel duidelijk, hè, via de as van het werk mensen laten landen in de maatschappij. Is dat normaal gesproken niet zo dan?
Nou nee, het is zo dat sinds 2014 werkt 32% van de statushouders. Dan is het ook nog zo dat daar maar 19% fulltime van werkt en 56% zit in de bijstand. Als je die getallen hoort, dan hebben we dus wel degelijk wat te doen met elkaar. Zeker in een arbeidsmarkt waarin er op dit moment gewoon een groot tekort aan arbeidskrachten is. En er ook gewoon heel veel statushouders zijn die heel graag zouden willen werken. Dus ja, aan de ene kant heb je statushouders die graag willen werken. Aan de andere kant hebben we vacatures en toch zijn er onvoldoende matches. Nou, dat leek ons een mooie uitdaging om op te pakken.
En wat willen jullie precies gaan doen?
Nou, wat we willen gaan doen is eigenlijk een landelijke backbone in te richten. waarin we al in het AZC kan een statushouder zich inschrijven. Dus eigenlijk op de dag dat hij van vluchteling statushouder wordt, kan hij zich inschrijven met zijn cv. Maar vervolgens willen we ook die hele begeleiding als zodanig op ons gaan nemen. Er is een nieuwe inburgeringswet en die nieuwe inburgeringswet moet die begeleiding ook georganiseerd worden. En waarom zouden we dat op 340 plekken op een verschillende manier doen? Waarom zouden we daar niet één backbone van maken, waardoor we eigenlijk die statushouder centraal stellen? Dat is het centrale idee.
Ja, maar wat gebeurt er dan anders dan dat er nu gebeurt?
Nu zijn er heel veel loketten. Wij willen graag niet denken in loketten. We willen graag één landelijke route met elkaar organiseren. En zo gemeentes ook ondersteunen met die nieuwe inburgeringswet. En ook bestaande hulporganisaties helpen. En we willen graag dat eigenlijk alle aangehaakte partijen, zowel gemeentes als andere hulporganisaties, naar één plek doorverwezen, waardoor we de doelgroep in kaart kunnen brengen en zo ook eigenlijk hun behoeften beter kunnen identificeren en volgen.
En mijn volgende gast begeeft zich al wat langer op dit specifieke terrein van het matchen van vluchtelingen en werkgevers.
Ik ben Wilma Rozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub.
En wat doet de Refugee Talent Hub?
Wij zijn een werkgeversinitiatief en wij slaan de brug tussen werkgevers en de Nederlandse arbeidsmarkt. Mm-hmm. Dat doen we nu een jaar of 6, opgericht door werkgevers voor werkgevers en in nauw contact met heel veel maatschappelijke organisaties en vluchtelingen.
Ja, want dat is het hele punt. Je helpt vluchtelingen aan een baan.
Exact.
Ja. En wanneer zijn jullie begonnen?
2016.
Ja.
We zijn opgericht naar aanleiding van de situatie in Syrië toen. En dat er ook veel Syriërs naar Europa kwamen en naar Nederland kwamen. En toen hebben Accenture, Arcadis, Axo Nobel en Vluchtelingenwerk de handen ineengeslagen en gezegd, hier moeten we even iets mee gaan doen.
Ja, ja, precies. En hoeveel werkgevers doen er al mee?
Inmiddels ruim 50. Mm-hmm. 50 zitten we nu. 56 eigenlijk sinds recent. 56 werkgevers. En dat zijn vooral de wat grotere corporates waarmee we werken. Dus de Microsoft, IKEA, KPMG, Rabobank.
Ja, en wat voor mensen zoeken die?
Die zoeken een veelheid van mensen. Dat gaat van ingenieurs tot finance professionals, tot monteurs. Bij IKEA werken we in een landelijk programma waarbij we gewoon mensen zoeken voor in de winkel.
En hoeveel statushouders help je aan een baan per jaar?
Ja, dat is. Dit jaar hebben we 240 mensen aan een baan geholpen. Of zit er een paar bij die hebben een stage met intentie tot baan. Maar ja, dat is eigenlijk bijna een baangarantie. Dus die tellen we ook mee.
Ja.
En een veelvoud daarvan helpen we met de eerste stappen op weg naar een baan. Want we hebben niet met al die werkgevers ook alleen maar activiteiten rechtstreeks gericht op de vacature bij die werkgever. Maar het gaat ons om activiteiten die mensen een stap dichter bij werk brengen.
Mm-hmm.
Dus dat kan ook zijn een LinkedIn-training verzorgd door Microsoft bijvoorbeeld.
Ja.
Of een coding course in samenwerking met Accenture. We hebben een opleidingstraject met Microsoft, waarin we in 4 maanden tijd groepen mensen klaarstomen voor relevante IT-skills. En vervolgens kunnen die mensen dan aan het werk bij partners van Microsoft.
Per jaar rond de 200-300 man help je aan een baan. Als je kijkt naar de instroom, zo rond de 50.000 per jaar, dan met alle goede bedoelingen, et cetera, zou je toch kunnen zeggen, een beetje een druppel op een gloeiende plaat.
Eens, ja. Ja, we doen dus met meer mensen ook activiteiten. Dus dat zijn er ongeveer 1500 per jaar.
Maar dan nog
is het echt peanuts als je het vergelijkt met die aantallen. Ja, eens.
En mijn laatste gast weet uit persoonlijke ervaring hoe lastig die match is. Maar ook dat het kan.
Ik heet Shadi Fatou. Ik ben bijna 33 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik heb 2 masteropleidingen gedaan in structural engineering in Syrië en in Hongarije ook.
Mm-hmm.
Ja, ik woon in Nederland sinds ongeveer 4 jaar. Minder dan 4 jaar.
Minder dan 4 jaar?
Ja.
En hoe lang duurde het voordat je kon werken in Nederland?
Het duurt ongeveer 2,5 jaar.
Wow.
Ik vind dat te lang.
Ja?
Ja.
Dus wat heb je in die 2,5 jaar gedaan?
Eerst woonde ik in vluchtelingenkampen. In verschillende vluchtelingenkampen. Daarna heb ik een appartement in Rotterdam gekregen. En ik begon de taal te leren.
Mm-hmm.
En ik wilde ook werken en de taal leren tegelijk.
Mm-hmm.
Maar door corona, ik moest te lang wachten.
Ah,
ik kwam in 2019 en ik wilde in 2020 werken. Maar door corona moet ik wachten tot
Dus heb je eerst de taal helemaal geleerd en daarna ben je aan het werk gegaan?
Ja.
En wat doe je nu?
Ik werk als constructeur kunstwerken bij Sweco.
En kunstwerken, dat zijn bruggen en toch
je
of niet?
In tunnels.
Je dukt tunnels, de hele rambam. Ja.
En ik ben bezig nu met een project Die heet de A9 Bajo.
Mm.
Ja, dat is een, de snelweg A9. Bajo, dat is tussen Bad Hovendorp en Holendrecht. Daarom is het Bajo in Ho. En ja, ik ben bezig met het berekenen van onderdoorgang. En ik heb een twee bruggen berekend.
Vertel eens eventjes, hoe ben je aan die baan gekomen? Hoe is dat gegaan?
Het was niet makkelijk en het duurde lang. Eerst wilde ik werken. Ik heb master in structural engineering. Maar dat betekent hier het werken in offshore.
Mm, ja.
Ja, maar ik werk met andere constructies, met gebouwen bijvoorbeeld. Ah. Bruggen. Ja, dat betekent constructeur. Ik heb met de recruiters dat besproken om te weten wat ik kan werken in hier.
Ja, ja, die recruiters snapten niet wat je eigenlijk kon.
Sommige recruiters wel, mm-hmm. En sommige recruiters niet. Want de recruiters is niet civiel ingenieur.
Nee, nee, ja. Precies.
Ja, dat is afhankelijk van zijn of haar ervaring. Ja.
En hoe ben je dat uiteindelijk overkomen? Hoe is dat opgelost?
Mijn contactpersoon in gemeente Rotterdam vertelde mij over een organisatie die heet Newbies.
Mm-hmm.
En in Newbies had ik daar een match met een medewerker. Zo heeft mij geholpen om een baan te zoeken. Dan vertelde ze mij over een kans bij Refugee Talent Hub. Dat er is een speed date met Sweco.
Mm-hmm.
Ik vind dit een leuk idee, een mooie kans. Ik heb gesolliciteerd. De rest is history.
Straks de vraag hoe we de match succesvol kunnen maken.
Kunnen we een soort snelweg ontwikkelen waarin we ook bestaande interventies met elkaar kunnen ontsluiten. Zowel aan de begeleidingskant als aan de werkgeverskant als de verplichtingen die er rondom de inburgeringswet zijn. Zodat we de vluchteling centraal stellen en zo eigenlijk sneller en effectiever met elkaar aan de bak gaan.
Rens de Jong.
Maar eerst moeten we nou natuurlijk weten wat het allemaal zo lastig maakt. Volgens Wilma Rozenboom van de Refugee Talent Hub zijn er 3 categorieën obstakels.
De eerste categorie is dingen die te maken hebben met de statushouder zelf. Dat zijn ook de dingen waar mensen meteen aan denken, over het algemeen.
Zoals?
Taal, het feit dat je diploma's niet per se aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt, of in ieder geval hier gewaardeerd moeten worden. Het ontbreken van een relevant netwerk is een hele belangrijke. Een tweede is obstakels of factoren die te maken hebben met de werkgever. Dan heb je het over dingen als vooroordelen, unconscious bias, dat soort zaken. Maar ook processen, procedures en bedrijfscultuur van werkgevers die bepaalde groepen uitsluiten. Mm-hmm. En dat is 9 van de 10 keer onbewust, maar wel reëel.
Ja.
Ja, dat zijn ook echt hele suffe dingen. Zoals zelfs in de huidige arbeidsmarkt heb je nog werkgevers die werken met een gedigitaliseerd sollicitatieproces, waarbij bijvoorbeeld cv's waaruit blijkt dat er de afgelopen 2 jaar geen werkervaring is geweest, dus je hebt een gat op je cv, dat die er automatisch worden uitgegooid voordat er überhaupt een mens naar gekeken heeft.
Ah, terwijl als jij uit Syrië gevlucht bent, dan heb je wel even een gat op je cv.
Exact. En dan heb je ook nog 9 van de 10 keer heel erg lang hier in een AZC gezeten en gewacht. Dus dan wordt die groep gewoon categorisch uitgesloten zonder dat er überhaupt iemand gekeken heeft, zou deze persoon misschien bij mijn organisatie passen.
Ja, en het derde punt waar het misgaat?
Het derde punt is de publieke framing.
Mm-hmm.
Als je de gemiddelde persoon op straat vraagt naar wat is je beeld bij vluchtelingen, dan hebben mensen het over mensen die een kans verdienen. Dus het zit vaak in het help frame.
Mm-hmm.
Het zijn mensen die mogelijk voor een aantal mensen in Nederland voelen als onbekend, en onbekend maakt onbemind.
Ja.
Dus de beeldvorming rondom vluchtelingen is eigenlijk zelden of nooit een beeldvorming van talent. Dus
nee,
bijna
het is
niemand.
Zielig,
het is zielig. En het is bijna nooit dat iemand denkt: oh, wacht even, vluchtelingen, dat zijn professionals die toevallig ergens anders geboren zijn.
Ja.
Terwijl dat is wel wat je zou willen als je mensen goede kansen op de arbeidsmarkt zou willen geven.
Ja.
En die 3 dingen samen, dus die individuele factoren, die dingen die liggen bij werkgevers en die publieke framing. Dat noemen ze in de literatuur het canvasplafond. Een beetje als analogie naar het glazen plafond.
Mm-hmm.
En canvas verwijst dan naar het materiaal waarvan tenten zijn gemaakt in vluchtelingenkampen. En dat canvasplafond, dat is echt heel erg moeilijk doordringbaar voor statushouders.
Ja, Je hebt een mooi voorbeeld van een bioloog die op haar opleidingsniveau niet aan de bak kon.
Ja, nou, een van de hele vele voorbeelden hoor. Ik spreek echt bijna dagelijks mensen die op allerlei obstakels stuiten. En ook heel veel mensen gelukkig die om die obstakels heen komen. Maar dit voorbeeld is inderdaad van een dame die ik gisteren aan de lijn had. Zij zegt, ik ben opgeleid als bioloog. Ik probeer te solliciteren op functies op mijn niveau. En dan krijg ik te horen, daar moet je Nederlands voor kunnen spreken. En je hebt geen werkervaring in Nederland. Dus kom je niet voor een aanmerking. Als ik vervolgens solliciteer op functies die beneden mijn niveau liggen, zelfs op horecabanen hier in Amsterdam, dan krijg ik te horen, hier ben je zwaar voor overgekwalificeerd, we hebben je op dit moment niet nodig, kijk even naar een rol die meer bij jouw ervaring past. En dan ga ik naar de gemeente en dan zegt de gemeente, waarom heb jij met jouw werkervaring nou nog steeds geen baan?
Ja.
Dus dat is gekmakend.
Ja, pijnlijk ook gewoon.
Ja.
Wilma Rozenboom noemde de taal al als een belangrijke barrière en Shadi Fatoum merkt het zelf ook. Eerst bij het vinden van een baan, maar ook nu, eenmaal aan het werk, blijft het wel eens lastig.
Ja, ik kan natuurlijk een rapport niet schrijven zoals een Nederlander.
Mm-hmm.
Dat is door de bepaalde woorden die ik ken.
En hoe gaat jouw werkgever daar dan mee om? Hebben ze dan iemand die jou nog een beetje helpt van nou, weet je wat, wij kijken het rapport nog een keertje even na of hoe werkt zoiets?
Ja, voor iedere project, voor iedere taak is er een begeleider. Die helpt mij met alles, niet alleen met het rapporteren. Want de standaards hier in Nederland zijn anders dan in Syrië of Hongarije.
Was Sweco de eerste waarbij je solliciteerde of heb je meerdere sollicitaties gedaan?
Ja, ik heb meerdere sollicitaties gehad.
Waren werkgevers onzeker om een vluchteling in dienst te nemen?
Eerst dat taal. Ik spreek Nederlands niet perfect zoals een Nederlander, natuurlijk. De kennis, mijn opleiding is niet in Nederland. Een Nederlander die in Nederland heeft gestudeerd is een beter optie. Ook de gat in mijn cv.
Oh ja.
Ja.
Omdat je gevlucht bent uit Syrië?
Ja, ik kwam naar Hongarije in 2017. Vanaf 2017 tot 2021 had ik geen baan. Ongeveer 4 jaar zonder werk.
Ja.
Dus anderhalf jaar een master in Hongarije, maar de rest.
En je kan dat best uitleggen, denk ik, als je met iemand in gesprek bent. Maar als je het cv opstuurt, maar had je er niet neergezet vanaf 2017 vluchtelingenkamp, gevlucht uit Syrië, ik was even druk?
Ja, ik heb dat niet geschreven.
Nee, maar dat, weet je, het is natuurlijk wel een verklaarbaar gat, je cv.
Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar dat is een goede tip voor de andere statushouder.
Ja, even over cultuurverschillen. Hè. Heb je enorm moeten wennen aan de Nederlandse werkcultuur?
Ik heb een paar dingen hier opgemerkt. Zoals de flexibiliteit in werk. Ik werk 40 uur en ik begin wat om 9 uur of om 8 uur. Dat kan. Oh, ik kan in de avond werken als ik geen vergaderingen heb. Dat kan.
Ja.
Ik vind ook de samenwerken hier leuk. Ja.
Anders?
Beter.
Oké, vertel.
De teamleden werken samen voor het succes van het project, voor het team en ook het bedrijf.
En dat was je in Syrië minder gewend, begrijp ik?
Ja, een beetje minder. Want soms willen mensen werken voor zichzelf. Ja, ik wil alleen slagen zonder het team.
Ja, ja.
Denken, ja, sommige mensen denken zoals
dat. Ja. En waren er nog, als je culturele verschillen hebt, heb je een soort lost in translation? Dat je elkaar gewoon even niet begrijpt.
Ja.
Heb je dat meegemaakt of niet?
Ja, de misverstandig.
Ja, misverstanden. Is, ja.
Ik denk gebeurt elke dag.
Ja? Geef eens een voorbeeld.
In een vergadering heeft de ontwerpleider mij gevraagd over de berekening van betonkrimp volgens Syrië. En Syrië, dat is de naam van een standaard. Maar ik dacht, Syrië is mijn eigen land. Ik dacht dat hij vraagt mij over hoe ik in Syrië de krimp bereken.
Ja, het tegelijkertijd op allerlei borden moeten kunnen schaken maakt het voor de statushouders ook niet bepaald makkelijk, zegt Ron Steenkuil van de Start Foundation.
Je ziet dus ook dat slechts 19% fulltime werkt. Kom je ook nog eens een keer in een vreemd land waarin je onvoldoende netwerk hebt en je moet je netwerk opbouwen van. Dus er zijn wel degelijk uitdagingen. De taalbarrière is en blijft een uitdaging over taalniveau. We hebben ook cultuurverschillen waar we mee te maken hebben. We hebben diploma's die lastig vergeleken met elkaar vergeleken kunnen worden. Nou, en dat combineren van werk en inburgering, van mogelijke trauma's die mensen meenemen. De groep is ook beperkt zichtbaar en soms moeilijk te vinden. En voor werkgevers misschien maakt onbekend ook wel onbemind als zodanig. Dan kun je de ervaringen, de competenties van de statushouder, kun je die wel matchen op de vacature die je zelf als werkgever vakant hebt. Is er wel voldoende begeleiding op maat? En dan heb je zomaar een aantal uitdagingen die het soms ingewikkeld maken om op een snelle manier werk te vinden.
Ja, en ga je dat dan met een matchingsplatform voor elkaar krijgen, vraag ik me af waarom?
Nou, dat denk ik niet. Maar een goede inburgering kan wel enorm geholpen worden langs de as van werk. En ik denk als wij alleen maar een matchingsplatform blijven, van dat echt onvoldoende is. Mm-hmm. Het kan wel, want de eerste matches zijn gemaakt. De eerste match was zelfs binnen 2 dagen al gemaakt.
Okay.
Er is ook een behoefte bij vluchtelingen. We hadden in de pilotfase 1600 mensen die zich aangemeld hadden. En een week na de lancering hadden we er al een kleine 1000 bij. En hebben zich ook 180 werkgevers gemeld. Dus die behoefte, die is er op de een of andere manier voor zo'n platform. Maar wij denken oprecht dat die begeleidingscomponent vervlochten moet worden.
Oké, er zijn dus heel wat beren op de weg, maar de wil is er ook. Dus wat moet er nu gebeuren om toch tot een mooie match tussen vluchtelingen en zoekende werkgevers te komen? Voor Ron Steenkuil zijn de Oekraïners een mooi voorbeeld van hoe het goed kan.
Heel snel was er een wet dat zij meteen mochten gaan werken. En ik heb het niet het exacte getal in mijn hoofd, maar volgens mij is zo'n beetje 3/4 van alle Oekraïners op dit moment al aan het werk. En daarmee laten we zien, denk ik, als samenleving dat ons absorptievermogen om mensen uit andere landen die hier een plek vinden sneller aan het werk te kunnen krijgen. Ik vind de Oekraïners zijn een uitstekend voorbeeld dat het kan.
Ja, maar er wordt ook altijd gezegd, ja, maar je moet ook even eerst inburgeren en je moet de taal hebben. Of moeten we gewoon met elkaar zeggen, nou, weet je, ga maar nou gewoon aan het werk en dan pakken we dat inburgeren en die taal pakken we tijdens het werk wel op.
Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar ik vind de referentie hoe dat met de Oekraïners gegaan wel duiding geven dat we dit echt met elkaar moeten onderzoeken of dat niet op een andere manier ingericht zou kunnen worden. En dat mensen wel degelijk wellicht, zodra zij in dit land mogen verblijven, van aan het werk zouden kunnen gaan. Ja. Ik weet het niet. Er zijn natuurlijk heel veel obstakels. Ik wil me weghouden van het politieke debat daarin. Ja. Wij willen vooral kijken van wat is mogelijk binnen de kaders van de huidige wetgeving. Ja. En daar proberen we zeg maar oplossingen voor te vinden.
Je hoort overigens ook wel veel verhalen van gediplomeerde artsen in andere landen die dan hier alleen maar als ten hoogste verpleegkundige aan het werk kunnen, maar vaak ook gewoon als schoonmaker. Waarom zijn die opleidingen en die ervaring in het buitenland zo weinig in Nederland waard?
Ja, dat is echt een uitdaging hoe je tot het diploma vergelijk komt. Ik sprak een chirurg tijdens de lancering. Die had 8 jaar in een ziekenhuis heel veel oorlogsslachtoffers behandeld in Syrië. Moet hij door 7 hoepels heen springen om uiteindelijk ook zijn BIG-registratie te halen. Dat is ook logisch, denk ik. Jij wilt ook graag geholpen worden door een arts die weet waar hij aan begint en zijn diploma's heeft gehaald. Maar dat zijn wel hoepels rondom de vergelijking waar we nog met elkaar doorheen moeten springen. En dat is niet op elk moment even makkelijk. Want dit gaat natuurlijk om zeer gespecificeerde beroepen. Maar we zouden wel kunnen kijken van hoe we meer de competenties van mensen die hier naartoe komen, hoe we die kunnen meten. En daar zijn tegenwoordig, vroeger had je altijd het cv met al je ervaringen. En tegenwoordig heb je meer het competentie-cv. En daar kunnen we wel degelijk op testen. Wat kun jij nou? Wat zijn jouw ervaringen en hoe kun je die schalen? En dan zou je dus op basis van competenties iemand kunnen aannemen in plaats van direct op diploma's. En dat geldt wat mij betreft niet direct voor artsen of voor bepaalde beroepen. Maar we moeten wel stappen zetten om diploma-vergelijk te kunnen organiseren.
Laat statushouders wel met elkaar concurreren, maar niet met de Nederlanders, tipt Shadi Fatoum.
Speed dates of sollicitatiegesprekken maken voor statushouders. Mm-hmm. Want in dit situatie competen statushouders met elkaar en niet met Nederlander. De Nederlander heeft hier gestudeerd, spreekt Nederland goed. Zo, hij heeft de voordeel.
Ja, dus ga speeddates houden met alleen maar vluchtelingen, zeg jij.
Ja, voor statushouders die op zoek zijn naar hun eerste baan, is het moeilijk om met de Nederlander te competen.
En dat is de moeite meer dan waard, zegt hij, want er valt nog heel wat talent te halen.
16% van de hoogopgeleide Syrische statushouders hebben een baan in hun vakgebied.
Dat is niet veel, hè?
Nee.
We missen daar eigenlijk heel veel talent.
Ja.
dat gewoon niet op de plek zit eigenlijk.
Precies, ja.
En waardoor komt dat?
Dat komt door de taal. En door de kennis, de werkervaring, stereotype, ja. Beeld.
Maar ja. Even over taal, want jij hebt wel ongelooflijk snel Nederlands leren praten dan.
Ja, want ik hou van taal leren. En ik wil goed Nederlands praten met mensen.
Ja,
ja.
Maar
ik spreek drie talen.
Ja. Maar heeft het je veel moeite gekost om Nederlands te leren? Het lijkt me een moeilijke taal.
Ja, het is moeilijker, hè? Inderdaad. Het duurt ongeveer anderhalf jaar cursussen bij de school. Maar het is makkelijker dan Hongaars.
Goed, je hebt de taalbarrière, je hebt de cultuurverschillen, onduidelijkheid over diploma's. Ja, dan is het voor werkgevers misschien ook wel verleidelijk om toch nog even verder te kijken. Nou, dat leg ik voor aan Wilma Rozenboom.
Zonder de dingen ook weer te willen bagatelliseren, hoor. Want natuurlijk moet je daar begeleiding op zetten en tijd en aandacht voor hebben. Maar uiteindelijk is ook dat lang niet altijd per se heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. Je kan ook gewoon beginnen met de vraag stellen aan mensen: wat maakt dat jij je thuis voelt hier op de werkvloer? Dat is sowieso wel een leuke vraag om eens te stellen aan mensen. En daar dan op in te spelen. En dan kom je misschien helemaal niet op zo ontzettend veel verschillen uit. En je kan de verschillen die er zijn, kan je bespreekbaar maken. Wij zien dat natuurlijk wel gebeuren bij werkgevers. Er komen altijd op een gegeven moment dingen langs over planning, bijvoorbeeld. Dat is vrij vaak een verschil in verschillende culturen.
Wat bedoel je met planning? Ja, is dat op tijd komen? Of?
Nou ja, dat misschien, maar ook je agenda volplannen met vergaderingen en met afspraken.
Oh,
en
ja,
dat je dat goed timed en dat je dat 3 weken, 4 weken van tevoren aan het inplannen bent. En dat je dat dus niet op het laatste moment kan doen, omdat niemand dat doet. Als iedereen dat doet, dan kan dat. Ja. Maar als niemand dat doet, iedereen zijn agenda vol.
Dat is echt een cultuurverschil dus.
Echt een cultuurverschil.
Oh ja, grappig.
Hiërarchie is er ook zo één.
Oh ja.
Alle Nederlandse bedrijven die wij spreken, die zeggen, als je vraagt naar bedrijfscultuur, wij zijn een platte organisatie, de deur staat altijd open, er is hier geen hiërarchie. Nou, dat is lang niet altijd zo, maar zelfs als dat wel zo is, dan is dat super ingewikkeld. Want er is natuurlijk wel een hiërarchie, alleen die is impliciet. En dan moet je veel duidelijker dus uitleggen aan mensen uit andere culturen hoe dat werkt.
Ja.
Dus dat soort dingen moet je wel tijd en aandacht aan besteden.
Wat is de nummer 1 les die je werkgevers moet leren op dit vlak?
Open kijken en het echt willen, dat vooral. En dan ga je dus ook komen op dingen als begeleiding, tijd daarvoor vrijmaken en dat soort zaken. Maar nummer 1 is gewoon open kijken.
Ja, en jullie doen nu volgens mij, begrijp ik, ook een soort speeddates, toch of niet?
Ja, heel veel. Ja.
Wat doe je precies dan?
Bijvoorbeeld speeddate voor data-analisten bij ABN AMRO organiseren we dan. Of een live meet and greet bij Royal Haskoning DHV op de werkvloer. Dus dan organiseren we een bijeenkomst online of live, liefst live,
ja,
tussen vluchtelingen en werkgevers.
Ik moet eerlijk zeggen, maar ik zit dus ook vast in mijn eigen frame. Dat ik niet zo snel had bedacht dat we inderdaad vluchtelingen hadden die data-analyst zijn.
Ja joh, er zijn er bij ABN AMRO al, ik weet niet eens hoeveel, maar er zijn er al tientallen.
Oh ja?
Ja.
En waar komen ze dan allemaal vandaan?
Syrië, Afghanistan, Pakistan, Turkije, toenemende groep.
Wauw, ik moet mijn beeld dan ook bijstellen dus.
Ja, doen.
Ja, maar als ik het al heb, dan zullen heel wat werkgevers dat dus ook wel hebben.
Ja.
Die denken, nou, een data-analyst kan niet uit Afghanistan komen.
Ja, en dat is ook wel weer interessant, want er is ook een soort beeld van alle Syriërs zijn goede IT'ers. Nu over de Oekraïners was dat ook een beetje de beeldvorming. Dus je hebt aan de ene kant dat heel veel werkgevers denken, dat zullen wel geen data-analisten zijn. Die zitten meer in de wat praktisch geschoolde beroepen.
Bijvoorbeeld?
En aan de andere kant heb je de beeldvorming dat het allemaal fantastische IT-programmeurs zijn.
En dat is ook niet waar.
Is ook niet waar.
Nee, dus je moet ze elke keer gewoon per persoon beoordelen.
Ja, het zijn net mensen zoals jij.
Ja, precies.
Iedereen heeft een eigen vak.
Conclusie van deze uitzending: er moeten toch nog wat slagen gemaakt worden om beter tot deze ogenschijnlijk toch wel voor de hand liggende match te komen. Nou, taal noemde mijn gasten al als barrière. Maar de vraag is dan, moet een statushouder de taal echt helemaal beheersen voordat hij aan de slag kan? Met de juiste begeleiding zouden vluchtelingen het leren van Nederlands ook kunnen combineren met het werken. Nou, en ook bij de werkgevers moet de knop om. Onbekend maakt onbemind, lijkt hier een rol te spelen. Er mag ook wel veel meer dan veel werkgevers weten. En er wordt ook te weinig in talent gedacht. En misschien wel te veel vanuit angst voor bijvoorbeeld cultuurverschillen en misschien ook wel trauma. En een gat in het cv, een bezwaar? Ja, sorry, serieus. Dat snapt toch iedereen? Die mensen zijn op de vlucht geslagen. Nog één tip die langskwam:
om statushouders een eerlijke kans te geven, zou je ze niet met Nederlandse kandidaten moeten laten concurreren. En een belangrijke hobbel is het lezen van diploma's. Want ja, wat zijn diploma's uit Syrië of Oekraïne hier eigenlijk waard? Werkgevers zouden meer naar competenties kunnen kijken dan naar de cv's. Maar ook hier zou een bredere oplossing voor moeten komen. Misschien wel in een samenwerking met een overheid, de werkgevers en de organisaties die al actief zijn op dit vlak. En idealiter komt er natuurlijk een soort landelijke structuur, waardoor iedereen lokaal weet waar die moet zijn en wat die kan doen. Nou, dit was Werk voor Kenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werk voor Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.